Geloof in gevaar. Dat heb ik als onderwerp aangekondigd. Hetgeen niet betekent dat wij moeten geloven in gevaar. Maar gevaar is er uiteraard wel. En er zijn nogal wat zaken die het geloof bedreigen. Maar ter inleiding wilde ik u graag even meenemen naar Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11, u weet wel, dat is dat hoofdstuk over de zogenaamde geloofshelden, want zo worden zij traditioneel genoemd. En daar lezen wij in Hebreeën 11 vers 1... Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. En dat vers wordt algemeen beschouwd als de definitie, minstens een definitie, maar meestal de definitie van wat geloof is. En daaruit ontstaan nogal wat misverstanden. Kijk, als we willen weten wat het geloof zomaar bedreigt, zeutig is, moeten we weten wat er eigenlijk bedreigd wordt. Wat is dat voor een ding, broeder? Geloof. En als je iemand vraagt, die een beetje bijbelvast is, wat is geloof, dan roept hij meteen, het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet, als hij tenminste gewend is uit de Statenvertaling te citeren. En toch, het staat hier, maar het probleem van het vers is eigenlijk dat het geen definitie is. Ik zeg altijd, en ik ben niet de eerste die dat roept, de Bijbel geeft geen definities. Definities, dat zijn moderne vindingen ontstaan uit exacte wetenschappen, maar een taal is nou eenmaal geen exacte wetenschap. Een taal is een snaaks ding, zeg ik altijd. Een snaaks ding is geen exacte wetenschap. Maar hoe dat ook zij, dit is niet de definitie van wat geloof is, maar het is de beschrijving van wat geloof bewerkt. Hoe het functioneert in de praktijk in ons leven. De definitie van geloof is veel makkelijker. Ik geloof niet dat je hem in de Bijbel vindt, maar je kunt hem makkelijk afleiden uit talloze schriftplaatsen die ik u vandaag toch maar hoop te besparen. Geloof is gewoon vertrouwen op wat een ander zegt. That's it. En op het Bijbelse niveau, het niveau waarover wij bijvoorbeeld spreken, is geloof vertrouwen in het woord Gods. Begrijp je me goed? Het is niet een vertrouwen dat er een God bestaat. U weet toch, geloof en vertrouwen is in alle grondteksten, grondtalen van de Bijbel, volstrekt hetzelfde woord. Dus ik heb me eraan gewoond om die termen ook door elkaar te gebruiken. En ik denk niet dat ik het vandaag nog een keer zal herhalen. Dus noteer hem dan even. Hè? Al was maar in uw gedachten. Geloof is vertrouwen. Geloofsvertrouwen is dus een pleonasme. Dat is twee keer hetzelfde. Domweg. Net als een verzoendeksel, dat weet u ook, hè? Dat is ook twee keer hetzelfde. Maar geloof is niet een vertrouwen op dat er iets is, dat God bestaat of zoiets. Mijn Bijbel zegt, gij gelooft dat God een enig God is. Het is nog maar de vraag hoeveel christenen dat eigenlijk geloven, dat er één God is, hoe hard ze het ook roepen. Gij gelooft dat God één God is, dat is Jacobus 2 vers 19, even daarnaast zo, hè. Gij doet wel, dat is dus goed om te geloven dat er maar één God is. Maar er staat achter, de demonen geloven het ook en zij sidderen. Dat wil zeggen, als men gelooft dat er zo'n God is, één God, dat is per definitie dan de Allerhoogste. Dat is de definitie van het begrip God namelijk. En als er maar één is, dan is zij de Allerhoogste en dan ziet het er voor ons niet zo best uit. Want de vraag is altijd of wij rekening houden met diegene die blijkbaar hoger is dan wij. Kortom, of wij hem vrezen, dat is de klassieke uitdrukking daarvoor. In het algemeen is dat niet het geval, want we houden in het algemeen helemaal geen rekening met. Ik heb het niet over u en mij, maar ik zeg gewoon in het algemeen en met een understatement. Wij, al sluit ik mezelf ten liever niet bij in. Maar de mens in het algemeen is geneigd hem helemaal niet te vrezen, gewoon zijn eigen gang te gaan. En daarna zegt hij, geloof wel dat er iets is, maar het moet niet te veel zijn. Want anders brengt dat te veel consequenties voor me mee. Dat is nogal fnuikend voor mijn hoogmoed. En daarom staat er ook, gij gelooft dat God één is. Men zegt het met de verwijzing naar de Joodse geloofsbelijdenis, maar dat is natuurlijk niet waar. Het is gewoon de verwijzing naar wat de Bijbel zegt, in Deuteronomium met name, waar het letterlijk uit geciteerd was. Maar het had net zo goed Jesaja kunnen zijn of enig ander schriftgedeelte. Gij gelooft dat God één is, dat er één God is, dat is goed. Gij doet wel, de duivelen geloven het ook. En zij, sidderen, dat wil zeggen, zij weten dat en zij houden er rekening mee. En wij zouden dat op zijn minst ook doen. Maar of je erdoor behouden wordt, is nog maar zeer de vraag. Want van de demonen leren wij dat zij op hun tijd geoordeeld zullen worden. En het enige wat zij hopen is dat het niet voor hun tijd gebeurt. Vroegen zij aan de Heere Jezus met meerderheid van stemmen, denk ik. Het waren de legio in elk geval. Dat is niet wat geloof is. Geloof is niet het vertrouwen in het bestaan van iets, maar geloof is door het woord. Geloof is vertrouwen in het woord van God. En wat hier in Hebreeën 11 gezegd wordt, is niet dat geloof in zichzelf en per definitie dus vaste grond is van de dingen die men hoopt. Sommigen lezen dat, maar trekken dan dus de conclusie, of anders gezegd, zij lichten daartoe en zeggen, als je dus de dingen maar genoeg gelooft, waaruit volgt de uitdrukking geloof voor. Ik heb hem veel gehoord in de loop der tijd. Heb je geloof voor dit, geloof voor dat, als je maar sterk genoeg gelooft dat iets, in de toekomst uiteraard, want in het heden, dat maakt al niet meer uit, hè. Als je maar sterk genoeg gelooft dat iets zal gebeuren, dan gebeurt het ook. Want zegt men, dat is de kracht van het geloof. Anderen noemen dat de kracht van het positief denken. En daarna noemde men het opnieuw de kracht van het geloof. Die heb ik nagevraagd aan een scholier. Schuller. Sorry. Maar die begint bij de kracht van het positief denken en noemt dat vervolgens geloof. En als je maar geloof hebt voor, dan komt het goed. Dat is in het kort zijn boodschap. En die zou zo gebaseerd kunnen zijn op dit vers, als je hem tenminste buiten zijn context haalt. En als je alle andere schriftplaatsen die over geloof spreken, dus buiten beschouwing laat. Want dat is wat in de praktijk dan gebeurt. Hoe dan ook, dit vers zegt niet wat geloof is, maar wel wat het in de praktijk is in onze levens. Dat wil zeggen, wat voor consequenties het heeft. Namelijk, dat geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. Maar laten we achteraf beginnen. Wat hopen wij? Anders dan. Wat verwachten wij? Want dat is hetzelfde uiteraard. Wat verwachten wij? Ik persoonlijk van nature heel weinig. En wat je hopen moet, dat wist ik ook nooit wat je moest hopen. Want je wist immers niks, hè? Je wordt geboren, je gaat naar de kleuterschool en wat weet je? Ik bedoel, en wat moet je hopen? Wat wil je worden? U weet wel, groot. En een jaartje ouder, zuster. Ja, inderdaad, uw tijd komt ook nog. Maar zoiets. En maar verder heb je geen idee. Wat hopen, wat verwachten wij? Wij verwachten dat gerealiseerd wordt, dat wil zeggen geopenbaard wordt, verschijnen zal, tot stand zal komen, of gewoon dat zal komen wat God beloofd heeft. Dat is wat wij hopen en daarom is hoop synoniem met geloof in mijn Bijbel, en daarbuiten trouwens ook, want hoop is vertrouwen dat gebeuren zal wat God gezegd heeft. Wij geloven in wat God gezegd heeft, en wij verwachten dus dat gerealiseerd zal worden wat hij heeft aangekondigd. Want zei de profeet, Jesaja wijt er bijna een heel hoofdstuk aan. God spreekt, wel degelijk per definitie, maar dat staat er niet bij. Maar hij zegt, God spreekt over de toekomst. Nou ja, zo staat het er niet. Wat er staat is, waaraan, vragenderwijs, waaraan herkent men de echte God? Aan het feit dat hij de toekomst kent. Waaraan herkent men de profeet? De echte profeet die spreekt namens Jehovah. Die zegt, al zo zegt de Heere en daarna gebeurt het ook. En als het niet uitkomt, moet je zo'n man stenigen, zegt mijn Bijbel. Ja, staat er echt in, ja. Als iemand zegt, al zo zegt de Heere en hij kondigt wat aan voor de toekomst en het komt niet uit, was het geen profeet des Heren en is hij een grote bedreiging voor het geloof reeds in oud-testamentische tijd, zo iemand moest gestenigd worden. Staat echt in de Bijbel. Nou ja, ik denk altijd, laat iemand anders dat maar doen. Maar in elk geval, het gaat erom dat wat men hoopt is niet maar wat men zelf bedacht heeft. En als men dan maar zelf in zijn eigen luchtkastelen gelooft, dan wordt het wel gerealiseerd. Dat is de boodschap van Schuller. Dat is de boodschap ook van de kracht van het positieve denken. En in heel wat zogenaamd christelijke kringen vandaag is dat nog steeds de boodschap. En men verwijst naar een bijbeltekst als deze. Ten onrechte, want je kunt hem alleen zo lezen als je hem uit zijn verband haalt. Dan kun je zeggen, nou, er staat, als je maar krachtig genoeg gelooft, dan wordt gerealiseerd wat je gehoopt hebt. Je moet eerst een droom hebben. Je weet wel, I have a dream. Je moet eerst een droom hebben en als je er maar krachtig genoeg in gelooft, dan wordt die een keer gerealiseerd. Meestal veel te laat, maar nog meer meestal toch niet, want het kan je alleen maar teleurstellingen brengen. De mens staat niet op zo'n hoog niveau en is niet van zo'n groot kaliber dat hij zijn eigen dromen zomaar kan verwezenlijken, alleen doordat hij stellig gelooft dat het zal gebeuren. Vroeger werden zulke mensen trouwens voor waanzinnig verklaard. Tegenwoordig heten ze spiritueel en worden ze geacht leiding te geven aan de samenleving. Denk er maar een poosje over na. Nee, natuurlijk, ik zeg het erg zwart-wit, vooruit dan maar weer. Maar als het zwart-wit moet dus, dan klinkt het ongeveer zo. Het is gewoon dwaas, hè? Er komt je niks van terecht. Ja, dat is Gronings, zuster. Ik haal dat er graag in. En dat komt omdat ik gisteren naar de koningin heb gekeken. En naar die juffrouw met die rode muts ernaast. Ik vond het toch laag. Bij al het oranje, ze komt het Gronings vanzelf boven. Daar komt je niks van terecht, ja. Nee, waar het over gaat is namelijk dat wij vertrouwen op het woord van God. En dat functioneert in onze levens als de vaste grond voor wat in de toekomst nog moet gebeuren. Begrijp hem goed, de natuurlijke mens kent dit niet. Die kent alleen zijn waanideeën. Hoe hij die dan maar formuleert, dat doet nog weinig de zaken. Maar hij heeft zelfs zo'n droom. I have a dream, zei de man. En dan denk ik vaak, droom maar lekker verder. Ook niet altijd denk ik dat. Ik denk altijd, ik heb geen droom. God zij dank niet, zeg. Wat ik heb, zijn de woorden Gods. De beloften Gods, zoveel als er zijn, zijn in Christus ja en amen, zegt mijn Bijbel. En daar leven wij uit. We hebben de goede reden toe, omdat de geschiedenis ons leert dat God zijn woord gestand doet. Ja, de geschiedenis kan ons wel wat leren, maar dan de echte geschiedenis, en het is altijd de heilsgeschiedenis, of zo u wilt de Bijbelse geschiedenis. En die wordt hier ook prompt aangehaald. Dat is de rest van het hoofdstuk namelijk. Want waar het over gaat, is dat men zou vertrouwen op het woord Gods. En God spreekt nou eenmaal over de toekomst. Dat onderscheidt hem van alle anderen die spreken. God kent de toekomst. Komt hem aan, mede omdat hij die toekomst zelf tot stand zou brengen. Dat wil zeggen, in overeenstemming met wat hij vastgelegd heeft in zijn woord en bovendien aan ons geopenbaard, zodat het nog controleerbaar is ook. God heeft gesproken over de toekomst en wij geloven daarin, we nemen hem serieus. En dat is de vaste grond voor de dingen die wij hopen. Wij geloven dat God gezegd heeft dat aan het eind van onze tegenwoordige bedeling heel zijn algemene vergadering, heel zijn gemeente der eerstgeborenen, gepromoveerd zal worden en zal gesteld worden tot zonen en met Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid. En omdat hij het gezegd heeft en omdat alle beloften Gods in Christus ja en amen zijn en altijd ook waren, zoals uit de geschiedenis blijkt, hopen wij dat. Dat wil zeggen, dat hebben we niet bedacht en dat hopen wij. Dat is vaag. Maar dat heeft God gezegd en dat verwachten wij. Dat is hoop, maar niet vaag, maar heel definitief. Voor ons in elk geval wel, want wij lezen het in Gods woord. Hoe is dat lied ook alweer? Nou, het lied. Ik lees het in Gods woord en ik geloof het. Het moet ergens in de bundel van Johannes de Eerste dan, als ik me goed herinner. Want ik lees het in Gods woord en ik geloof het, zoiets. Maar dat is de vaste grond. Voor ons, dat wil zeggen, het is niet een algemeen beginsel, maar het is het beginsel voor de gelovigen. Wij vertrouwen niet op onszelf, wij vertrouwen sowieso nergens op. En daarom vertrouwen wij op het woord Gods, denk ik wel eens. En anders beschouw je dat maar als mijn persoonlijk getuigenis. Als blijkt dat je nergens op vertrouwen kunt, vooral niet op jezelf, heb je nog maar één oplossing, nou twee, je kunt gek worden natuurlijk. Ja, of je vertrouwt op het woord Gods, één van de twee. En meer zit er niet in. En dat is waar het om gaat. Maar dat is waar wij als gelovigen voor gekozen hebben. God spreekt, hij doet zijn woord gestand. We hebben een geschiedenis die in de Bijbel is vastgelegd, waaruit dat bovendien ook blijkt dat men op hem vertrouwen kan. En dus doen we dat. En daarom is geloof, maar eigenlijk niet het geloof, maar eigenlijk het woord waarin wij geloven, is de vaste grond voor de dingen die in de toekomst zullen verschijnen. Maar voor zover het over ons gaat, is het geloof in het woord Gods dat onze hoop voedt, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat wil zeggen, de dingen die in de toekomst tot stand zullen komen, vinden hun vaste grond in het woord Gods. En omdat wij geloven in het woord Gods, hopen wij, verwachten wij, want dat is wat het woord echt betekent, verwachten wij deze dingen. Ik ben altijd blij dat sinds klassieke tijden, nou ja, op grond van Hebreeën 3 is het geloof ik nog, om goed te herinneren, wij het anker, zijn er blijven Nederlanders, het scheepsanker, het anker kennen als het teken van hoop. En zo is het natuurlijk ook. Een anker dat ingaat door achter het voorhangsel tot in het heiligdom staat daar. Een anker dat vast ligt in Christus en hij is onze hoop uiteraard. Maar zoals ze zegt, geloof en hoop hangen dus met elkaar samen. Sommigen roepen er is hoop. Ik heb het altijd een verschrikkelijk zwakke slogan gevonden. Gaat er niet om of er hoop is, het gaat er om of we hoop hebben. Er is rijkdom, maar wat heb je aan rijkdom als je het niet hebt? Toch? Niet er is hoop, wij hebben hoop. En een hoop die gevoed wordt, niet door onze verbeeldingskracht of spiritualisme. Vroeger heette dat trouwens spiritisme. Men heeft het woord veranderd om het van zijn beladenheid, om zo te zeggen, met zijn kwade reuk te ontdoen. Maar het is nog steeds hetzelfde, laat u niet misleiden. Hè? En voor de rest, wij zijn niet spiritueel, hopelijk zijn wij geestelijk. Met het gewone Nederlandse woord in de gewone Bijbelse betekenis van de term. En onthoud dat, want voor zover wij geestelijk zijn, is het omdat wij ons voeden met het woord, met de Heilige Geest. Het woord dat door de geest is voortgebracht, door een geest bovendien die wij ontvangen hebben, opdat wij zouden weten, niet vermoeden of dromen of bedenken, maar omdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, omdat de geest der waarheid ons leidt in heel de waarheid en Gods woord is de waarheid, staat er in precies hetzelfde verband, in dezelfde redenvoering van de Heer Jezus in het Johannes-evangelie. Hoop of geloof is dus inderdaad vertrouwen in het woord dat God gesproken heeft en daarom is het vaste grond voor ons die geloven. En dus is het vaste grond voor de dingen die wij voor de toekomst verwachten. En dat is inderdaad ons anker, dat is ons houvast. God heeft gesproken in het verleden en we vertrouwen erop, maar waar God gesproken heeft over de toekomst, betekent het ook dat die toekomst vast ligt en daartussenin bewegen wij ons. Van het oosten naar het westen, naar min of meer Bijbelse symboliek, denk ik. Want God heeft gesproken vanuit de oorsprong der dingen, dat is vanuit het oosten. Vanuit het oosten heeft hij gesproken. En daarna gaan we naar het westen, zo beweegt de geschiedenis zich. Van het oosten naar het westen, net als de zon, van de oorsprong naar de bestemming. En daartussenin leven wij. En wij wijken soms een beetje af naar het noorden, dan gaat het ons goed, want het is de verhoging. En soms drijven we een beetje af naar het zuiden. Dat is de vernedering, want u weet, het noorden is de kroon en het zuiden is het kruis. Dan vraagt het maar aan een astronoom of u kijkt maar op de sterrenkaart. De noorden kroon tegenover het zuiden kruis. Jazeker, en daartussenin leven wij. De ene keer gaan we omhoog en de andere keer gaan we naar beneden. En sommigen gaan ver omhoog en heel ver naar beneden. Volgens mijn psychiater in elk geval. Ja, ik weet niet meer wie dat was eigenlijk, maar vooruit. En dan van het oosten naar het westen. En we weten in ieder geval dat we daar aan het westen weer uitkomen. En hoe dat leven ook is. We hebben het woord van God dat in het verleden gesproken is. Daarom ligt de toekomst vast en onderweg leiden wij schipbreuk. Want soms denk ik dat het niet alleen voor de gemeente geldt. Maar eigenlijk voor elk mens individueel. We komen ergens vandaan en we moeten ergens naartoe. He? En daartussenin hebben we de winden tegen of voor, hoe was het ook alweer dat? Zoiets, of van links of van rechts. En we wilden naar Kreta, maar we schoten er langs en toen kwamen we alsnog. En onderweg raakten we het schip ook nog kwijt. Dat doet me altijd deugd. De organisatie gaat altijd lek. He? Maar de inhoud komt aan. En dat is het verhaal eigenlijk in de Bijbel. En daarbuiten trouwens ook. Terug naar dit vers, Hebreeën 11 vers 1. Het geloof is niet per definitie, maar is voor ons in onze levens de vaste grond voor wat wij hopen en daarmee bewijs. Maar een bewijs is een vaste grond, het is gewoon volstrekt hetzelfde. Toch? Men moest alleen weer anders vertalen, hij vertaalt met bewijs, maar bewijs is een vaste grond. De vaste grond der zaken die men niet ziet, dat wil zeggen van zaken die men nog niet ziet, uiteraard. Want hoop is altijd de verwachting van dingen die men nog niet ziet. Want als men het ziet, hoe zou men het ook hopen, zegt de Romeinen 8 in ditzelfde verband. En waar het in dit schriftgedeelte feitelijk om gaat, is om de Bijbelse gedachte dat wij niet alleen uit geloof, dan wel door geloof, zijn wedergeboren, eeuwig leven hebben ontvangen. Dat is inderdaad zo overigens. Hoe worden mensen kind van God? Door geloof. Zoveel hem aangenomen hebben, zoveel in zijn naam geloven, zouden kinderen Gods worden, was de bedoeling vrij na Johannes 1, vers 12 en 13. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Geloof is de oorzaak van onze wedergeboorte. Maar de vraag is altijd, en dan? Nou ja, dan ga je ooit een keer naar de hemel. Bij voorkeur niet al te snel, is de gangbare gedachte. Maar goed, dan ligt dat in elk geval vast. Maar de Bijbel spreekt daar wel anders over in de eerste plaats. Dan ga je niet naar de hemel, dan ben je in de hemel. Kost wat moeite om het te begrijpen, maar het is ongetwijfeld wat de Bijbel leert. Ik zeg altijd uitdagend, geef me nou eens één tekst waar staat dat we naar de hemel zullen gaan. Gek, hè? Dat is de algemene gedachte. Niet alleen in het christendom, maar ook in de wijde omgeving van het christendom. Als een mens sterft, gaat hij naar de hemel. En men wijst nog naar boven ook. Waar hebben ze die onzin vandaan? Er gaat niemand naar de hemel, überhaupt niet. Behalve de ene die uit de hemel is nedergedaald. Dat was ook Johannes 3. En behalve degene die aan hem zijn toegevoegd als gemeente van de eerstelingen. Maar voor zover ze aan hem toegevoegd zijn, gaan ze niet naar de hemel, maar zijn ze met Christus gezet in de hemel, ver boven elke overheid en macht. En dat is onze positie. Wij gaan er niet naartoe. We hadden het niet in de gaten. We waren er al. We zullen alleen nog ontbonden worden uit dit lichaam waarin wij gevangen zitten. Ja, dat denk je dan als je weer een keer jarig bent, hè? Langzamerhand. Nou goed, maar dat even terzijde dan. Maar zoiets is het wel. In ieder geval, dat is wat de Bijbel leert. En voor de rest hebben wij deze hemelse positie. Wij hopen, wij verwachten, omdat de Heer beloofd heeft dat we deze dingen daadwerkelijk zullen zien. En dat we eenmaal verlost zullen worden van dit lichaam, opdat wij ontbonden zouden zijn en met Christus. En nu zijn we nog gebonden en met Christus. Want dat is wat de apostel zei bij gelegenheid. Hoe dan ook wat hier beschreven wordt, hier in Hebreeën 10 en 11, maar ook op andere plaatsen natuurlijk, is dat wij weliswaar uit geloof of door geloof wedergeboren worden, kinderen van God worden. Bovendien in onze dagen ook met Christus gezet worden in de hemel, omdat we nou eenmaal een gemeente van eerstgeborenen, van eerstelingen zijn, hoe uitzonderlijk dat ook is. Maar de bedoeling is dat sinds wij die positie innemen van Gods wegen, wij ook uit het geloof zouden leven. Dat is het einde van Hebreeën 10 hier, en dus de aanleiding tot 11 vers 1. Want in 10 vers 38 staat, maar de rechtvaardige zal uit het geloof, en uit wil zeggen op grond van, ook in het Nederlands, daaruit blijkt, zeggen we meestal, en daar vind je het woord uit ook terug in die betekenis, voortvloeiend uit. Er komt uit voort. De rechtvaardige zal uit, dus op grond van het geloof, leven. En ik zeg altijd meteen, let op wat er niet staat, want dat is heel duidelijk wat er niet staat. Er staat niet, de onrechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat zou er overigens wel kunnen staan, liever niet in deze context als ik het te zeggen heb, maar het zou er kunnen staan, namelijk de onrechtvaardige zal uit het geloof leven. Dan zegt het namelijk, het is een volstrekt Bijbelse waarheid, dat een onrechtvaardige door geloof gerechtvaardigd wordt. Door geloof wordt een zondaar wedergeboren. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat zou kunnen. Maar het staat er niet. Hier niet en die andere schriftplaatsen ook niet. Als je zo'n Bijbel hebt als ik, dan staat er onder vers 38 van Hebreeën 10 een verwijzing. Eerst naar Habakkuk 2 vers 4, want daaruit is het geciteerd. Uit een veel ruimere context waar ik vandaag dan niet op inga. Bovendien de verwijzing naar Romeinen 1 vers 17 en naar Galaten 3 vers 11. Allemaal volstrekt terecht, omdat daar diezelfde tekst uit Habakkuk 2 geciteerd wordt. De andere is natuurlijk deze. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar wat in Habakkuk eigenlijk gezegd wordt, maar u zoekt dat zelf maar een keer op, is dat de Messias gekomen is. Maar de openbaring van zijn heerlijkheid blijft nog een poosje uit. Dat wil zeggen, dat gebeurt nog niet. En daarin herkennen wij onze tegenwoordige bedeling, waarvan dan staat dat degenen die in die tijd leven, in afwachting dus van populair gezegd de wederkomst van Christus, dat wij dus als rechtvaardigen, want we zijn rechtvaardigd in Christus, u weet wel, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God, Romeinen 5 vers 1. En roemen in de genade waarin wij staan enzovoorts. Nee, roemen in de hoop der heerlijkheid God staat. Hè? Maar we hebben de vrijmoedigheid en de toeleiding tot deze genade waarin wij staan enzovoorts. Kortom, wij zijn gerechtvaardigd en hebben vrede met God. En dan vraagt u, hoe moet een rechtvaardige leven? En het antwoord is uit het geloof. Nee, dan denk ik weer aan pagina 2, de ingezonden brieven. En dan lees ik weer, ja, maar dat gaat zomaar. Nee, de wet. Natuurlijk zouden onder de wet leven. Om wat voor reden dan ook maar, want verzin ze maar, bedenk ze maar, dat kan elke ongelovige verzinnen. Waarom een mens onder de wet moet leven, dus dat kan men ook verzinnen eventueel voor een gelovige, als men niet weet wat geloof is. Harde woorden, weet ik wel, maar ik meen ze bloedserieus. Want dat is een van de dingen die het geloof bedreigen. Geloof is in gevaar. Waardoor? Nou ja, door alles wat in de plaats van geloof gesteld wordt. Begrijp hem goed. Door alles wat gesteld wordt in de plaats van geloof in het woord Gods. Dan wel geloof in de beloften Gods, want dat is eigenlijk hetzelfde. En al wat daarvoor in de plaats komt, is punt 1... een gevaar voor leven uit geloof, maar daarom ook een bedreiging niet alleen voor geloof, maar voor de gelovige, uiteraard. Nou goed, we hebben het daar nog over. Maar de rechtvaardige, hoe zou hij leven? Wel staat er uit het geloof. Dat wil zeggen, in vertrouwen op het woord Gods. Dat wil zeggen dat onze levens in de praktijk voortkomen uit ons praktische leven, heb ik het over. Voortkomt uit of gevoed wordt door dit woord van God. Daar is niks moeilijks aan om het te begrijpen overigens. Want in de praktijk weet elk mens, nou ja, bijna elk mens natuurlijk, Maar weet iedereen dat de levens van mensen gebouwd worden uit het woord dat zij horen? Ze worden gevoed met allerlei ideeën, gedachten, desnoods met lege woorden. Daar komt een leeg bestaan uit voort, logischerwijze. Maar de woorden die men hoort, de dingen die men leert, bewust of onbewust, die zullen hun uitwerking in onze levens niet missen. Dat kan nou helemaal niet. Net zo goed als dat wij ons voeden met van alles en nog wat. Maar als wij de verkeerde dingen eten of tot ons nemen in het algemeen, zal het ook inderdaad een verkeerde uitwerking hebben op onze levens. Dat is nou helemaal zo. Als je de hele dag alcohol drinkt, dan ben je de hele dag dus dronken. Zo simpel is dat. Dat heeft zijn uitwerking. Wat je erin stopt, komt er ook uit. En niet alleen in de heimelijkheid. Ja, dat is een lange woord voor wc-zuster. Ja, in de Bijbel. Maar goed. Maar ook in het openbaar. Je ziet dat terug. En zo is het maar net. Wij zouden dus ons voeden met het woord God, waarin wij geloven nou eenmaal. Die keuze hebben wij gemaakt en ik hoop niet dat u die elke dag weer hoeft te herhalen. Maar het resultaat zal zijn een leven dat daaruit voortkomt. Als wij ons voeden met de gedachten Gods, uit Jesaja 55, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Dus luister naar mij, staat erachter. Leuk, hè? Hetgeen de tekst ineens in een context plaatst. En dan krijgt de tekst toch een andere betekenis dan die men er gewoonlijk aan geeft als men hem citeert. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten, maar staat erbij. Luister dus naar mij, want mijn wegen zijn hoger dan uw wegen en mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Dus neig uw oor, hoort en uw ziel zal leven. En als wij dat doen en ons voeden met Gods gedachten, worden dat, als wij erin geloven, ook onze gedachten. Als de weerman zegt, gaat over een paar uur regenen en wij geloven hem, worden dat onze gedachten. En dus nemen we een paraplu mee als we uitgaan en nemen toch niet de motorfiets, maar weer die auto. Hebben we nog tot zover? Een heel simpele zaak. Hoe zou een gelovige leven, een rechtvaardige, wedergeboren mens, uit het geloof? Dat wil zeggen, het geloof is dus inderdaad de vaste grond. U kunt zich gerust het Bijbelse beeld weer voorstellen van het fundament waarop gebouwd wordt, of waaruit gebouwd wordt, omhoog. Dat fundament is het geloof in het woord Gods, daarop worden onze levens gebouwd. U mag natuurlijk ook meteen doorstoten en zeggen, nou ja, die vaste grond, dat fundament is Christus en daarop wordt het huis gebouwd. Dat is ook zo, maar het is natuurlijk toch geloof in hem, geloof in zijn woord, dat in de praktijk de basis is voor onze levens en daarop zouden wij bouwen. En dus daaruit wordt gebouwd, daaruit wordt ons leven opgebouwd en dus het geloof is vaste grond der dingen die men hoopt, zegt 11 vers 1 dan ineens. Niet als een definitie van geloof, maar gewoon als een beschrijving van hoe het in de praktijk werkt. Wij zouden uit het geloof leven, waarna er staat, en zo iemand zich onttrekt, stond ook in Habakkuk 2, zo iemand zich onttrekt daaraan, of zullen we zeggen, zo iemand haast, met dank aan Jesaja 28, namelijk bij dat fundament, die kostelijke steen, dat fundament vandaan rent. Maar wie gelooft zal niet haasten, staat daar. Dat wil zeggen, wie gelooft zal inderdaad niet bij die steen vandaan rennen, maar zal daarop bouwen. Dat is Jesaja 28. En hier staat, zo iemand zich onttrekt van dat fundament, en dus van het geloof, wel zegt de Heer, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En mijn ziel is praktische levenswandel, maar hier gaat het om de praktische levenswandel, als dat het goede woord is, tenminste van de Heer zelf, waarbij de Heer zegt, in de praktijk heb ik aan zo iemand geen behagen. Paulus haalt het later aan en zegt, indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen, in 2 Timotheus. Het is precies dezelfde gedachte. Wanneer we niet leven uit zijn woord, dat wil zeggen in geloof of uit geloof, niet in vertrouwen op zijn woord, ja, daar heeft de Heer geen behagen in, want ja, daar ging het nou juist om. Dat is wat wij zouden leren, ons onderwerpen aan dat woord, en dat is de moeilijke term, ons onderwerpen aan dat woord en dan daaruit leven. Onder het motto, niet mijn wil, niet my dream, niet mijn droom, Niet mijn luchtkasteel, ander woord voor waanidee, maar uw wil, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, was de bedoeling. Het veronderstelt onderwerping aan dat woord, zodat u meteen maar weer ziet dat ook hoogmoed een bedreiging is voor geloof. En eigenlijk, voor zover ik het heb kunnen zien, eigenlijk alles wat je kunt noemen uit de Bijbel, maar ook uit de praktijk, dat een gevaar is voor geloof en dus voor de gelovigen, is inderdaad samen te brengen onder deze ene noemer. Namelijk hoogmoed. Om reden dat geloof en alles wat ermee samenhangt, hoop en dat soort dingen meer, is ook samen te brengen onder één noemer, namelijk nederigheid. Onderdanigheid, onderworpenheid, gehoorzaamheid, geloof. Het zijn allemaal synoniemen, feitelijk. Ja, ik denk daar vaak over na. Ons, u en mij, ons wordt vaak arrogantie verweten. Omdat we alles beter weten en omdat we allemaal overtuigd zijn van bepaalde ideeën die we voor waar houden, voor de volle 100%. Men vindt dat arrogant. Ik moet u zeggen, dat is niet arrogant, want we hebben het niet zelf bedacht. Als we het zelf bedacht hebben, dat is arrogant. Maar als we gewoon geloven wat God zegt, is het niet arrogant. Of zelfs als we God buiten beschouwing laten, dat doen we niet. Maar zelfs als we dat zouden doen, dan nog eens niet arrogant. Wij geloven gewoon in dit boek en we onderwerpen ons aan wat daarin staat. En als je het doet, kom je vanzelf tot de conclusie dat het Gods woord is en dat je je dus onderwerpt aan God. Het is niet anders hoor, je kunt het niet van elkaar los zien. Maar dat is niet arrogantie, dat is nederigheid, dat is onderwerping. Naar eer en geweten. Toen zei iemand, ja maar de Mohammedanen onderwerpen zich toch aan de Koran. Dan zeg je, heb je de Koran wel eens gelezen dan? Dat doen ze net zo min als dat de meerderheid van het christendom zich onderwerpt aan de Bijbel. Ze hebben geen flauw idee wat erin staat. En ze hebben dat woord, dat boek, al lang ingeruild voor een traditie. Voor een traditionele, conventionele wijze van leven. Men is conservatief en that's it. En hooguit gebruikt men af en toe een tekst uit de Koran. Maar goed, en daar ontstaat altijd het misverstand over. Of hooguit gebruikt men een tekst uit de Bijbel, volledig uit zijn verband enzovoorts. En net zo goed als de gemiddelde christen niet weet wat de Bijbel leert, weet de gemiddelde Mohammedaan niet wat de Koran leert. Met het laatste ben ik blij trouwens. Ja, met de eerste niet, overigens. Denk er maar eens over na. Maar waar het om gaat is niet arrogantie. Wij zijn niet arrogant omdat we sterke overtuigingen hebben. Want we hebben ze niet van onszelf. We hebben ze juist niet. Wij weten niet hoe het zit. Wij zochten en wij vonden dit woord, de Bijbel zelf. En we onderwerpen ons daaraan, om wat voor reden dan ook, maar ongetwijfeld omdat we gezien hebben dat het de waarheid is. Nou ja, eerst omdat we denken dat het misschien de waarheid is, maar als je er lang genoeg mee omgaat, hem leest en liefst bestudeert of onderzoekt, want dat is de Bijbelse term, kom je vanzelf tot de conclusie dat het niet anders kan. Dit moet het woord van God zijn. Er zijn talloze argumenten voor die we allemaal opnieuw weer kunnen uitvinden, maar die ook wel eens geïnventariseerd zijn trouwens in de loop der tijd. Maar wij zouden daaruit leven, uit wat God gezegd heeft. Want wat God beloofd heeft, dat blijft bestaan. Al zou deze aarde ten onder gaan, en hoe is die tekst ook alweer? Het is geloof waar ik uit leef als Gods kind, dat dagelijks mij moed geeft en kracht. En niet onze waanideeën en niet de kracht van ons positieve denken. Het is geloof in het woord van God, dat is waar het over gaat. De rechtvaardige zal daaruit leven indien we dat niet doen en dus dat woord van God terzijde leggen, althans voor ons praktische leven, zal de Heer ook ons terzijde stellen, althans voor ons praktische leven nu, want indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen, staat daar laconiek in 2 Timotheüs 1. Maar zegt Paulus, positief weer, maar wij zijn niet van, wij behoren niet tot degene die zich onttrekken. Uit vers 38, dat onttrekken. Onttrekken aan een leven uit geloof ten verderve. Want als wij niet leven uit geloof in wat God gesproken heeft, leven wij vanuit onze eigen waanideeën en die verdwijnen allemaal. I had a dream, is het dan. Die droom gaat wel over. Mag je zeggen, ook tegen Oude Neel. Ja. Als je een Schuller genoemd hebt, dan denk ik, nou, noemen we Oude Neel maar ook maar nog maar even. Hè? Dromen? Iedereen weet dat dromen zijn bedrog. Dat is de normale gang van zaken. Maar er waren toch profeten die droomden, dan zeg ik glashard. In onze dagen stuurt de Heer geen profeten, dus dat lost voor ons een heleboel dingen op. Het is omdat de Bijbel dat zegt, niet omdat ik die mening ben toegedaan. De Bijbel zegt dat. En of mijn mening is? Nee, mijn mening is dat de Bijbel dat zegt. Naar eer en geweten. Als het niet zo is, dan heb ik graag dat iemand het corrigeert. Maar kom niet aan met te zeggen, maar ik ben toch een profeet, de Heer heeft mij toch laten zien. Daar hebben we het niet over, want dat is een van de grootste bedreigingen weer van het geloof. Namelijk de menselijke verbeeldingskracht, waarbij het tegenwoordig, en dat schijnt redelijk nieuw te zijn, maar misschien ben ik niet goed voorgelicht. Dat is voor meer zo met mensen van mijn generatie trouwens. Maar dat even te zeggen. Maar het schijnt een moderne vinding te zijn. Dat men zijn eigen ideeën ziet als inspiratie van Gods wegen. Waar dat precies vandaan komt, heb ik niet kunnen achterhalen. Maar doet er ook niet toe. Want ja, het is toch strijdig met geloof. En strijdig met Gods openbaring. U weet toch, christendom wordt overspoeld. Vooral het zogenaamde evangelisch christendom wordt overspoeld met grote golven van wat men noemt subjectivisme. Dat wil zeggen, gaat erom wat men voelt. Dat heeft men eerst in de wereld uitgevonden. Is populair geworden door de Beatles in de 60e jaren, denk ik wel eens. Maar nou doe ik ze ook te veel eer. Ging maar om wat je voelt. Je moest stil gaan zitten en dan moest je maar zitten voelen. Voel je het al trillen? Ja, misschien wel, zei de juffrouw op de Glastonbury Tour. Nou, juffrouw. Laat maar zitten. Want er zaten ze om die aardstralen en wat het maar was, om wat te voelen. Ja, als je maar lang genoeg niet eet of maar veel genoeg drinkt, voel je vanzelf al wat, maar het is niet uit God in elk geval. En men zou die gevoelens dus ook niet plaatsen boven het woord Gods. En sommigen beschouwen hun gevoelens als profetieën van Gods wegen en hun hallucinaties als goddelijke visioenen. Ik moet u zeggen, dat is een van die gevaren. U weet toch, wat vreemd is dat, hè? Men heeft het ook onder christenen altijd maar over God. En als het moet over Jezus, maar die kennen ze uit die film. Dit is pas weer een nieuwe, maar daarvoor was er ook een en daarvoor ook een en daarvoor ook een. En die eindigen allemaal ongeveer bij het kruis. Dus dat is niet zo'n erg hoopgevende gedachte, lijkt mij. Maar ze hebben het over Jezus en dan krijg je de bloederige scènes voor je. Of ze hebben het over God en wie Jezus is, dat weten ze, God. En die zoeken ze dan. En sommigen denken dat ze inderdaad via hun eigen capaciteiten, desnoods zelfs hun ontvangstinstallatie, al was het meestal een zender, die God kunnen vinden. Wat zei de paus ook alweer? Er moest een betoging gehouden worden, want de ontvoerders hadden dat geëist of zo. Ik kan het allemaal niet zo goed bijhouden. Dat ligt ook aan mijn leeftijd. Maar goed. En de paus in de naam van die ene God vroeg de vrijlating van de gijzelaars. Was het zo niet, als ik het goed begrepen heb, in de gauwigheid tussendoor? Nee, ik hoor het onderweg op de radio, want verder weet ik het ook allemaal niet. Maar in de naam van die ene God. En dan weet u toch wie die ene God is, of niet? Natuurlijk, er is maar één God. Maar die kan men alleen kennen uit de Bijbel. In onze dagen in elk geval, zegt Paulus in 1 Korinthe bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, dan zie je God van Abraham, Isaac en Jacob. Eventueel die God van Mozes, maar zo noemt hij zichzelf niet. Maar in ieder geval die God van Abraham, Isaac en Jacob, die God, die ene God, dat is de God van de Bijbel. Maar die kent men of kan men alleen kennen uit de Bijbel, in onze dagen zeker, voor zover men langs andere route bij een of andere God terechtkomt, kan het alleen maar zijn de God deze eeuw. Dat is de overste deze wereld. maar hij is ook de overste van de macht der duisternis. Of hij is de macht der duisternis, want zo staat het ook nog bij gelegenheid. Hij wordt ook genoemd de boze. Hebben die nog? En soms, ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet, maar soms zit het me verschrikkelijk was. En dan vraag ik me in alle ernst af, niet als theorie, maar gewoon praktisch. Welke God voelt zich nou aangesproken als die man zegt, in naam van die ene God? Over welke heeft hij het dan? Maar dat denk ik ook, als ik Jomanda hoor over God. Maar ook als ik Karel of Nico hoor over die God. Over welke hebben wij het? En dan zult u zeggen, maar je hebt het toch over die God van de Bijbel? Zeg ik, ja, dat zeggen de Mohammedanen ook. Maar die hebben niet die God van die Bijbel. Die hebben een andere. Niet die van Isaac, maar Ismaël in de praktijk. En dat ligt heus anders. En mijn Bijbel legt uit, in elk geval, dat dat iemand anders is. Het is dus bloedlink. Dat zogenaamde spirituele, wat ook in evangelische kring zo populair is, brengt de mens niet bij God, leert de mens God niet kennen, maar leert de mens de God deze eeuw kennen met wie men in contact komt. De hele filosofie, die zegt, nou ja, de schepping, de wereld, met wat u wilt, want dat doet er nou niet toe, is één groot geheel. Je moet het vooral zien als een verzameling tandraderen die in elkaar grijpen. Zeg ik, ja, die ken ik ook van mijn psychiater. De mens is benieuwd naar hoe het leven ontstaat en waar het vandaan komt. En wat doen de jongetjes dus? Met dank aan Henri van Praag. Dat was mijn psychiater, ja. Wat doen de jongetjes dus? Ze slopen wekkers uit elkaar, die ouderwetse met die wieltjes erin. En ze vinden het niet, bovendien kunnen ze het daar nog niet meer in elkaar zetten. Ja, die heb ik van hem en ik denk dat het hout snijdt, dat verhaal. Men zoekt naar de oorsprong, maar goed, en wat het doet, filosofie weer. De hele wereld bestaat uit radertjes en dat moet allemaal zo zijn. Ik heb een volstrekt 100% ongelovige kennis. Ik had bijna gezegd collega, maar dan begrijpt u mij verkeerd. Laat ik zeggen, een kennis, en die denkt er zo over en die zegt dat moet allemaal zo wezen. Het is toch wel toevallig hoe wij elkaar ontmoet hebben en onder wat voor omstandigheden en wat we voor elkaar kunnen betekenen en dat soort dingen meer. En zo is het niet toeval, dat ligt allemaal vast. Kijk, en dat kan ik ook van tevoren wel min of meer weten, want hier heb ik van die dingen, dus de I Ching en dan reken ik dat uit en dan vraag ik de kaarten of ik werp muntjes en dan... Dan weet ik weer hoe het zit, want het is allemaal één groot geheel. Dat heeft ook zijn uitwerking op de kaarten en op de I Ching, dat is een boek, hè. En op de muntjes waarmee ik orakel. En dat grijpt allemaal mooi in elkaar. Dat denk ik altijd, zie ik in gedachten die wekker weer, weet u wel. Met al die wieltjes erin. Maar dat ding deed tenminste iets. Nou ja, voordat ik hem uit elkaar haalde dan natuurlijk. Maar die wereld met al zijn tandwielen, wat doet dat dan? En bovendien, als het waar is dat deze wereld één geheel vormt en dat daarin iets bestuurd wordt, zou ik maar zeggen, dat het met elkaar samenhangt, zou u zich moeten realiseren dat voor alle praktische doeleinden en tot op heden is het de duivel die dat bestuurt. Nou ja. De duivel heet de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht en hoe dat maar heten mag. Engel des lichts. Voor zover een wereld de mensheid bestuurd wordt, is het niet God die het doet. Minstens 2000 jaar niet meer. En over langer willen we het nog wel eens hebben misschien, maar ik denk dat dat een hoge mate theorie wordt. Maar in ieder geval al 2000 jaar niet meer sinds God, dat wil zeggen sinds Christus zich officieel en demonstratief zelfs, voor zover zoiets kan, uit de wereld heeft teruggetrokken en zijn aangezicht verbergt voor de mensheid. Dat is niet voor niks Romeinen 1, het eerste hoofdstuk van de eerste nieuwtestamentische brief, waarin tegenwoordige waarheid dus bekendgemaakt wordt, nee, niet aan de wereld, dan was het geen brief geweest, maar aan de gelovigen. Waarheid nummer 1, De wereld is in duisternis, want God heeft het licht uitgedaan. In elk geval. En voordat de Heer het deed, de avond voordat het gebeurde, bad hij voor ons, voor de gelovigen. En hij zei, ik bid u niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Dan zitten we er nog steeds in. Maar ik bid wel dat gij hen bewaart voor de boze. Het hele idee is dat de boze de overste deze wereld is. Het zijn allemaal termen uit het Johannesevangelie. En wat de Heer Jezus zelf zag, omdat hij het geloofde, was dat eenmaal de overste deze wereld zou buitengeworpen worden. En er zou mee begonnen worden, weliswaar, bij de opstanding van Christus uiteraard, maar wat de wereld betreft moet het nog gebeuren. Wat er tot vandaag gebeurt, is dat wij uit deze wereld worden weggenomen, gezet worden in de hemel, geplaatst worden onder een nieuw verbond en gebracht worden in het licht, opdat we niet zouden leven in de duisternis, de onwetendheid van deze wereld. En waar de wereld zoekt, waar de natuurlijke mens zoekt, en ook waar christenen zoeken, buiten de Bijbel om, kunnen ze alleen maar terechtkomen bij de boze. Want hij is het die tot vandaag in de praktijk de wereld regeert. Dat kun je wel anders willen en het dan hard roepen, maar dan zeg ik, dan kun je dit Martin Luther King wel nazeggen, I have a dream. Maar van die dream komt niks terecht. Slaap maar rustig. Dan slaap je toch als je een droom hebt. We hebben geen droom. We hebben de beloften Gods. Dat is niet wat wij dromen, we zijn klaar wakker. Het is wat God ons verkondigd heeft, vastgelegd heeft in zijn woord. Daar leven wij uit. En al het andere is eigenlijk waanzin. Omdat het voortkomt uit de verbeeldingskracht van de natuurlijke mens. En heel wat van dat kaliber, van die aard, gaat tegenwoordig door voor christelijk zelfs. Zelfs voor evangelisch. Nou ja, dat het doorgaat voor religieus. Ja, dat is het wel. Maar geloof is het in geen geval. Want als ik nou toch, ik wou geen opsomming geven, want zoiets bestaat eigenlijk niet. Maar als ik nou toch dingen noem die een gevaar zijn voor het geloof. Het grootste gevaar voor het geloof is uiteraard gewoon religie. Maar het is synoniem met filosofie, het is synoniem met hoogmoed. Dat is synoniem met, ik heb een droom. Zielig, hè, denk ik altijd. Ik heb een droom. Wat moet je ermee? Niets. Want waar het over gaat, is geloof in het woord Gods. Geloof is vaste grond der dingen die men hoopt. Geloof is vaste grond, bewijs van mijn part, der zaken die men nog niet ziet. En hoe het werkt, broeders en zusters. Ja, daar kun je natuurlijk over filosoferen, daar kun je zelfs zo je ideeën over vormen, je eigen gelijkenissen creëren enzovoorts, wat heel populair is en algemeen gebruikelijk. Maar je kan natuurlijk ook gewoon de Bijbel nemen en dan krijg je een betere beschrijving van hoe het werkt en het volgt hier in de rest van dit hoofdstuk. Immers, want waar het over gaat in de rest van dit hoofdstuk is dat de ouden, want zo worden zij genoemd, dat wil zeggen die lui uit de oude Bijbelse geschiedenis, beginnend bij Genesis, aan hen was het woord van God gesproken. Begrijp je me goed? Het woord van God is de enige echte kracht in heel de schepping. Voor zover er andere krachten zijn, zijn zij daarvan afgeleid, zijn ze de uitwerking daarvan. Voor mij maar een bijverschijnsel. Maar dat klinkt wat negatief. Maar het is maar één kracht. Dat is ook wat hier gezegd wordt. Want er staat, vers 3, door het geloof verstaan wij dat de wereld, ik geloof dat er staat even trouwens, maar ga er nou toch niet op in. Even. Dat wil zeggen de geschiedenis. Hè? Door het geloof verstaan wij dat de geschiedenis door het woord Gods is toebereid. De schepping als zodanig uiteraard ook. Maar ook de geschiedenis van die schepping. Wij noemen dat de heilsgeschiedenis. En door geloof verstaan wij dat. Maar geloof is geloof in het woord Gods. Maar wij verstaan dat de wereld ook door dat woord Gods is toebereid. Dat wil zeggen, dat woord Gods is niet alleen de prediking van een bepaalde wijsheid of boodschap of waarheid aan u en mij waarin wij geloven. Maar datzelfde woord ligt aan de oorsprong van de wereld, de schepping en ook de geschiedenis als zodanig. Je kan het even aan Johannes navragen. En Johannes zegt, in het begin was het woord en zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. Het lijkt me wel even voldoende. God spreekt, en niet alleen om een mededeling te doen, maar God spreekt en tegelijkertijd is dat een creatie. Dat wil zeggen, daar komt iets uit voort. Dat is de kracht van dat woord. Het is veel meer dan alleen maar een boodschap of de bekendmaking van een of andere waarheid of iets dergelijks. En dat is ook wat in de aanhef van dit hoofdstuk gezegd wordt. Het gaat erom dat wij geloven in het woord God, zoals de ouden heet dat. Maar vergis je niet, het begint met vast te stellen dat dat woord God de oorzaak is van alle dingen. En hoe lang men ook zoekt naar de oorzaak der dingen, men zal het niet vinden. Eenvoudig, men kijkt er altijd overheen. Vindt altijd vermakelijk, hoor. U weet wel, de zogenaamde moderne wetenschap zoekt naar de oorzaak der dingen. Waarom, begrijp ik nooit zo goed. In eerste instantie niet, want wat moet je met de oorzaak der dingen? De dingen zijn er nou eenmaal, dus je moet het er toch mee leren doen. En waar het vandaan komt, de vraag is eigenlijk niet waar het vandaan komt. De vraag is, hoe kom je eraf eigenlijk, hè? Ja. Maar men zoekt dat omdat men, als men een oorzaak der dingen kan aantonen, dan hoopt men van God af te zijn. En het vermakelijke is dus dat men die oorzaak der dingen niet vindt. En voor zover men een vermoeden heeft van een oorzaak, ligt die oorzaak per dag veel verder terug dan men kan bijhouden. Dat wil zeggen, men probeert hem te grijpen. Het is net als te zoeken naar het einde van de regenboog, weet u wel. Je ziet precies waar hij zit, maar je kan er nooit bij. U weet wel, dat is dat rekensommetje van de leraar wiskunde die vroeg. De ruimte, de kamer is zo groot, die pad zit hier in het midden en die pad die springt. Hoeveel keer moet hij springen als hij per sprong, om de wand te bereiken, hoeveel keer moet hij springen als hij per sprong de helft van de afstand overbrugt? Nou, zoiets is dat. Zoeken naar de oorsprong. Daar vind je dus niet, daar kom je never. He, die pad komt er ook niet, ondanks dat die pad heet. Dat begrijp ik dus ook niet meer. Maar waar het over gaat is dat hier in de rest van dit hoofdstuk, daar ga ik niet over spreken vandaag hoor, maar dat in de rest van het hoofdstuk betoogd wordt dat die ouden uit die oud-testamentische geschiedenis geloofden, maar niet in iets wat ze bedacht hebben of voelden, maar gewoon zij geloofden in wat God gezegd had. De Heer zei tot Noach, het gaat regenen Noach, je moet een schip bouwen anders komt het niet goed, dus dat deed hij dan maar. Ja. Of hij er lol in gehad heeft, waag ik te betwijfelen. Maar daar ging het ook niet over. Het was gewoon het weerbericht, daarom neem ik het altijd als voorbeeld. Geloof is geloof in wat gezegd wordt, bijvoorbeeld de weersverwachting. En Noach kreeg de weersverwachting, gaat regenen, nou ja, over 120 jaar. Maar als je een schip moet bouwen, dan heb je nog even werk. Dus dat was het dan. En hij deed het. En tot Abraham werd gezegd in Ur der Chaldeeën, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Ga uit alles wat je hebt. Verbrand alles achter je bewijzen van spreken. Voor zover het schepen waren. Dat is weer wat anders dan bij Noach. Maar vanuit. En eruit. En waar naartoe, zei Abraham. Toen zei hij, dat vertel ik je onderweg wel. Het is net een GPS-systeem, weet je wel. Ga hier links, ga hier. En dan goed. Die heb ik van Jeroen geleerd. Maar waar je dan uitkomt, ja, dat moet je dan nog maar zien. En de man ging, dat is leven uit geloof. Zonder menselijke overlegging, zonder menselijke ideeën, zonder te zeggen, I have a dream. Of ik heb geloof voor. Of ik zie dit voor me en door de kracht van mijn positieve denken wordt het allemaal geregeld. Helemaal niks, de arme man ging op weg. Hij had niet eens haast, heb ik begrepen trouwens, Abraham. Maar hij ging op weg, dan moet het maar. God heeft het gezegd en dat was het dan. En zo verder. Want daar is de geschiedenis dus vol mee. En niet alleen de Oud-testamentische geschiedenis, maar de Nieuw-testamentische geschiedenis, God zij dank ook. Want er zijn heel wat christenen geweest, sinds de opstanding van Christus, die inderdaad zo geleefd hebben. Sommige kennen wij, de meesten kennen wij niet. Maar het komt op precies hetzelfde neer. God heeft gesproken, heeft ons een erfenis beloofd. Door het geloof worden wij ook, 1 Petrus 1 vers 5, voor die erfenis bewaard, was de bedoeling. En daar zien wij naar uit. Want, zegt de schrift, wij zijn kinderen Gods, dus erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus. En weten dat onze passie, want zo lees ik hem het liefst, van de tegenwoordige tijd, met alle nare consequenties van die, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is niet een droom, dat zouden wij zelf niet bedacht kunnen hebben zelfs maar, zei de apostel Paulus, waar hij zei, maar God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En daar zal men uit leven en alleen daaruit.